Zo, goedemorgen vrienden. Fijn dat ik weer hier mag zijn. Het is weer een tijdje terug. Maar ondanks dat ik al jaren geen lid meer ben, voel ik me hier toch nog steeds thuis. Hoe is het mogelijk, hè? Ja. Op deze laatste zondag gaan we lezen uit de Bijbel, uit het laatste boek, uit het laatste hoofdstuk. Dan niet direct de laatste versen. Dat dan weer niet. Dat kunnen we dan even houden voor morgen. Morgen is nog wel een laatste dag in dit jaar. Maar we gaan ons richten vandaag op Openbaring 22... En dan lees ik van vers 12 tot 17 en daarna ook nog uit hoofdstuk 1 vers 8. En terwijl u dat opzoekt, kan u vertellen dat het een beetje een unieke preek is vanochtend. Niet omdat ik dat doe, maar in al die jaren heb ik eigenlijk nog nooit uit het boek Openbaring gepreekt. En dat ga ik vandaag dan voor het eerst doen. Openbaring laat ik meestal over aan de experts die precies weten wat het daar allemaal staat en hoe je dat moet uitleggen. En ik heb al wel 10 verschillende uitleggingen over bepaalde teksten gehoord. En ik denk, oké, prima, dat zal allemaal wel. Dat zijn dan de experts voor. Maar vandaag ga ik dan uit Openbaring spreken voor de verandering. In de tweede plaats is het ook uniek, want ja, meestal doe ik hier een beetje bijbelstudie. Als ik ga preken, tekstverklaring. Vandaag wil ik het ook een beetje filosofisch doen. We gaan een beetje filosoferen met elkaar. Ja. En ik haal de tekst dan ook een beetje uit zijn verband. Ik licht het gewoon hier uit. Meestal laat ik het in zijn verband staan. Maar vandaag doen we het helemaal anders. Zo op die laatste zondag moet dat wel kunnen, denk ik. Hè? Dus om te beginnen lezen we hoofdstuk 22 vanaf vers 12. Dus ik lees de tekst wel in het verband, maar ik pik daarvan vers 13 straks alleen maar even uit. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en dat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En dan aansluitend hoofdstuk 1, vers 8. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is, die was en die komt, de Almachtige. We gaan nadenken over tijd en eeuwigheid. En dan wat specifieker, namelijk over Christus in de tijd en eeuwigheid. Nou, als we gaan nadenken over Christus in de tijd, nou, daar weten we wel het een en ander van, daar is wel geopenbaard in Gods woord. Maar als we gaan nadenken over hem in de eeuwigheid, dan wordt het al wat lastiger. Hier wordt bijna niets van geopenbaard. En trouwens, het is ook niet door ons te bevatten. Door ons menselijk verstand kunnen we dat eigenlijk niet goed begrijpen wat daar staat. Maar het is niet verkeerd om daarover na te denken. En zeker zo op de laatste zondag. En mogen we best even filosoferen over tijd en eeuwigheid. Nou, dan begint het in vers 13 van het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 22. Dat hij zegt, ik ben de Alfa en de Omega. De Alfa en de Omega, dat zijn twee letters uit het Griekse alfabet. Eerste letter en de laatste letter. Waarom eigenlijk die twee letters? Als we dat zouden vertalen, dan zeggen we, nou, het is de A en de grote O. Omega. Je hebt ook een omicron in het alfabet, dus de kleine O. Maar een dubbele O, dus een aparte letter voor in het Grieks, dat is de Omega. De grote O, ja, twee letters. Waarom nou die twee letters? Is dat een soort afkorting dan? Vroeger hadden we in elke grote stad in Nederland een V&D. Twee letters gewoon. Ja, dat is een afkorting van twee namen. Of misschien heb je op je werk te maken met P&O. Dat zijn ook wel twee letters, een soort afkorting. Personeel en organisatie. Nee, dat is het niet. In het Grieks worden de letters ook wel gebruikt voor getallen. Zou dat het misschien zijn? Dus de alfa is 1. En de omega, of de omega, is dan 800. Zou dat het dan zijn? Nee, dat is het ook niet. Nee, het is de eerste letter van het alfabet en het laatste letter van het Griekse alfabet. Dus in het Nederlands zou het een A en een Z zijn. Trouwens, alfabet is ook Grieks, hè? Want ja, wat is het Griekse alfabet? Dat zijn de Griekse letters, alfa, beta, alfabet. Moet je eigenlijk altijd nog achterzetten van welke taal dat dan is, hè? Nou, alfabet in het Nederlands is A tot Z in het Grieks van alfa tot omega. Nu zegt hij hier dat hij de eerste en de laatste letter is. De A en de Z en eigenlijk alles daartussenin. Dus in het Nederlands van A tot Z. Alle letters. Maar ja, waarvan dan? Waarom dan? Van welk woord zou je kunnen nadenken? Nou begin ik even te filosoferen. Van welk woord? Nou, misschien wel van al het woord. En dan woord met een hoofdletter. Van alle woorden die van God komen. Hij is het woord van God. En dat mag je schrijven met IS, maar dat mag je ook wiskundig doen. Hij is gelijk aan het woord van God. Afgelopen dagen hebben we kerst gevierd. Nou, misschien is dat bij u ook wel Johannes 1 voorbij gekomen. En dat begint in vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Ja, dat begin, wanneer was dat dan? In het begin. Nou, dat is helemaal aan het begin, hè? Ja, nee, zelfs voor het begin. Voor de schepping, voor de grondlegging der wereld was hij het woord en was hij bij God. En dan gaat vers 3 verder. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus de hele schepping, de wereld, de kosmos, ja het universum, alles is ontstaan door de Big Bang. Nee, natuurlijk niet, hè. Dat geloven veel mensen. Nee, dat is wetenschap, ja. Nou, ik ben een boek aan het lezen, nou, wetenschap zonder geloof, dat bestaat niet. Ergens moet je iets aannemen, ergens moet je een uitgangspunt hebben. Nou, bij de Big Bang is dat de evolutietheorie. En als je die theorie wil geloven, dan neem je dat als uitgangspunt en dan vind je misschien allerlei bewijzen dat dat ook zo is. Maar Gods woord heeft er andere omschrijving over, want het is ontstaan door het woord. Het is ontstaan doordat God zijn woorden spreekt. God heeft als het ware de schepping onder woorden gebracht. En zo lees je dat ook in Genesis, toch? God sprak en het was er. Ja, u mag meedoen, hè? Het is misschien een iets grotere gemeente dan dat ik gewend ben, maar u mag meedoen. Hij sprak en het was er. Nou, dat uitspreken van de woorden, dat is Christus. Hij is het woord. Het woord wordt gesproken en daardoor is de schepping ontstaan. En die woorden die bestaan uit letters. Van begin tot eind is hij het. Van A tot Z. Van alfa tot omega is het Gods zoon. Hij is het woord. En zo is alles ontstaan. Dus hij was er al, in het begin, zegt Johannes. Ja, verder kan Johannes niet terug als het begin. Maar in ons denken gaan we nog verder terug. Hij was er al voordat er iets bestond. Hij was er al in de eeuwigheid. Bij God zelf, ja, hij was God zelf. Dan gaat Johannes verder in dat eerste hoofdstuk vers 14. Misschien heb je dat al met kerst meegemaakt, dat dat over gesproken is. Het woord is vlees geworden. Dus dat woord wat in het begin bij God was, dat is vlees geworden. Dat heeft een menselijk lichaam gekregen. En waarom? Waarom is hij dan vlees geworden? Waarom is hij dan mens geworden? Nou ja, daar denken we vandaag ook in het avondmaal over. Hij heeft zijn leven, zijn lichaam gegeven. En waarom was dat nodig? Nou ja, de schepping, zoals we die kennen, die is behoorlijk kapot gegaan. Door de zonde van de mens. Is van de schepping, ja, dus eigenlijk, ja, er is nog wel wat over natuurlijk. Maar het is niet zoals God het bedoeld had van de beginnen. En hij is mens geworden om eigenlijk opnieuw te gaan scheppen. Om opnieuw het woord te zijn. En het woord zoals we dat kennen uit de Bijbel, dat wordt uitgesproken. En als dat uitgesproken wordt, dan gaat dat iets doen. Dat brengt iets teweeg. Want als het woord uitgesproken wordt, dan geeft dat leven. En als wij dat woord accepteren, aannemen, dan mogen we tot nieuw leven komen. Dus God begint eigenlijk in Christus, in het vlees geworden woord, opnieuw te scheppen. Want als je tot geloof komt, word je een nieuwe schepping. En zo begint God de mens opnieuw te scheppen. En uiteindelijk zal alles nieuw worden. En daarbij is Hij, Gods Zoon, het woord. Waar God zich in uitdrukt. Van A tot Z. Het hele ABC, het hele vocabulair. Dat is Hij. Als ik dat nou even ga toepassen. Tussendoor even wat toepassingen zo op onszelf. Hè. Daar waar het woord gesproken mag worden in jouw hart, daar gebeurt wat ik net ook al zei. God is dan aan het werk. Zijn leven krijgt dan gestalte. Als we even terugdenken aan kerst, dan zeggen we ja, dan wordt het ook kerst in jouw leven. Vanuit de kribbe, uit jouw hart, krijgt Christus gestalte. Hij mag geboren worden. Op die manier, eigenlijk moeten we het andersom zeggen, wij worden geboren in Hem. En maar dan is Hij de Alpha en de Omega, de letters, de woorden die God spreekt in ons leven, die we nodig hebben om te kunnen leven, om te kunnen groeien. We hebben voedsel nodig. Want als we al tot geloof gekomen zijn, hebben we nieuw leven, maar dat moet wel gevoed worden. En het woord mag ook medicijn zijn. Als we te maken hebben met allerlei dingen in ons leven. De melaatsheid, dat wordt dan is parallel aan de zonde. Nou, als we de zonde in ons leven hebben, is dat melaats, dat geeft dood. En Gods woord is als medicijn. Als we dat medicijn nemen, in ons hart nemen, toelaten, dan wordt die melaatsheid weggedaan. En zijn we genezen. En mogen we zonder zonde zijn voor Gods aangezicht. Allemaal door het woord. Als dat woord gesproken wordt en we nemen dat aan in ons hart, dan gebeurt er wat. Want God is dan aan het werk. Nou, dan wordt er verder aan toegevoegd, hier in vers 13 van hoofdstuk 22 van Openbaring. Ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde. Het begin en het einde. Ja, dan moet je even gaan nadenken, het begin waarvan dan? Nou, eigenlijk het begin van alles. Van heel de schepping, zoals we net gezien hebben, het woord wordt gesproken. En het Griekse woord begin, dat betekent ook oorsprong, oorzaak. Ja, alles is uit hem voortgekomen. Als ik heel snel naar Colossense ga. Ik had er een briefje tussen. Dat zit er niet meer tussen. Colossense hoofdstuk 1, vers 16 en 17, daar lezen wij. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op aarde zijn. Die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Zo omschrijft Paulus dat. Hij is het begin, de oorsprong, de oorzaak van alles. Maar, zegt Openbaring hier, of de Heer Jezus zegt het zelf, ik ben ook het einde. Hij is ook het eind van de schepping. De telos, dat Griekse woord kennen we misschien ook wel. Telos, doel, slot, eindstreep, de finish. Want ja, zo. Zoals we de schepping nu kennen, daar komt wel een eind aan. En dat blijft niet eeuwig zo doorgaan. Nee, er komt op een gegeven moment een eind aan deze schepping, dat er niet meer een nieuwe lente is. We zien nu al uit naar een nieuwe lente, dat alles weer lekker fris en groen is. Er zullen geen seizoenen meer zijn. En de wereldorde zoals we dat nu kennen, die zal er niet meer zijn. We denken nu in ideeën van kapitalisme of dictaturen, dat soort dingen. Nee, ook dat komt allemaal een eind aan. Deze schepping, ik zei al, daar is eigenlijk weinig goeds meer van over. Het is gewoon verrot. Het is verziekt. En we merken het telkens weer, hè? De hele schepping, de hele wereld is uit balans. Ja. De natuur, hoe mooi die ook kan zijn, maar dat is niet zoals dat God het geschapen heeft. Want toen God het schiep, toen was alles goed. En nu zien we in de natuur heel veel dood en verderf. Nee, deze schepping zoals we die nu kennen, die is verdoemd. Die is gedoemd om vernietigd te worden. Ja, dan niet meer door water, hè, zoals in de tijd van Noach, maar door vuur. En hoe wordt dat dan gedaan? God spreekt het oordeel uit. Het oordeel wordt uitgesproken over deze schepping. In Christus komt de schepping tot zijn eind. Want ook dan wordt het woord gesproken en dat is de Zoon van God. En als je het boek Openbaring leest, dan zie je inderdaad dat einde van de wereld wordt omschreven doordat Gods oordeel wordt uitgesproken. En dan begint de Openbaring met dat het de openbaring is van het einde van de wereld. Nee, de openbaring van Jezus Christus. Hij is ook het eind van de schepping zoals we die nu kennen. En ook dat mogen we toepassen op onszelf. Want ook in ons, alles wat zonde is, alles wat niet volgens plan is, dat is al veroordeeld. Daar is Gods oordeel al over gesproken, uitgesproken. Ja, wij denken dat Christus, herdenken vanochtend dat Christus aan het kruis gestorven is. En daar is het oude leven, dat verrot is door de zonde, is in principe weggedaan. Hij is voor mij gestorven, maar ik ben mede gekruisigd, mede gestorven aan dat kruis. En wanneer zijn oordeel in ons hart wordt uitgesproken, dan is alle zonde weg. Alle foute gedachten, alle gevoelens en de daden die daaruit voortkomen, het is weg. Het is vergeven. Door het woord. Door Christus, omdat hij een einde gemaakt heeft aan de oude schepping. En dan hebben we er ook al over gezongen, we mogen leven. Hij is het begin van de nieuwe schepping. En dat mogen we ook dagelijks ervaren. Leven met God, leven in God. Daar is hij ook het begin van. Dan wordt er nog aan toegevoegd, hè, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Nou, dat is eigenlijk een titel die uit Jesaja komt. Als ik daar snel uit mag citeren, dan wordt daar geschreven, ik, de Heere, die de eerste ben, en bij de laatste ben ik dezelfde. Eigenlijk staat hij aan het begin van het menselijke geslacht, menselijke geschiedenis. En hij staat ook aan het einde daarvan. Kijk, bij de schepping van de mens, bij Adam, daar was hij natuurlijk bij betrokken. Ook daar werd het woord gesproken en Adam werd een mens. En Paulus schrijft dat Christus, hij is de laatste Adam. Dat betekent dat hij het einde is van het menselijk geslacht. Het einde van de eerste mens. Want het geslacht Adam, dat wordt de eerste mens genoemd. En na het laatste oordeel, dan is er geen natuurlijke mens meer. Ja, die is verdwenen in de tweede dood. Eeuwig van God gescheiden. En voor ons mag dat nu al gelden. Ons oude mens zijn, ons Adam zijn, dat mag in Christus tot een eind gekomen zijn. We zijn een nieuwe schepping, we hebben een nieuw leven. Het oordeel ligt achter de rug. We zijn mede gekruisigd. Dat betekent dat we gestorven zijn voor de wet. En de wet kan ons niet meer aanklagen. En we zijn gestorven voor de, als zijnde natuurlijke mens die daardoor veroordeeld is. En we zijn gestorven voor de zonde. De zonde die alleen maar dood voorbrengt. En we mochten opstaan in nieuwheid des levens. En dat leven, dat is een eeuwig leven. Leven dat bij God vandaan komt. Dat van boven geboren zijn. En dat is het leven van Christus wat we mochten krijgen. En dat is het eeuwige leven dat hij al had voor het begin. Wat hij had afgelegd om naar de aarde te komen. We mogen dat weer herdenken straks. En het leven dat hij aangenomen heeft na de opstanding. Dan zeg je nou, als dat nou eeuwig leven is, waarom noemen we het dan nieuw leven? Ja, het is voor het eerst dat een mens dat nieuwe leven ontvangen heeft. Hij is mens geworden. Hij is als mens gestorven, als mens opgestaan en heeft dat nieuwe leven, dat leven van God, van de eeuwigheid, aangenomen en ontvangen. Hij is opgestaan in het nieuwe leven. En zo ontstaat er eigenlijk een nieuw menselijk geslacht. Je kunt dat teruglezen in 1 Korinthe 15. Ik heb er ooit wel eens hierover gesproken. En dan begint een nieuw menselijk geslacht, want daar zegt Paulus dat Christus is de tweede mens. Dus hij is de laatste Adam, waarmee het oude geslacht wordt afgesloten. Maar hij is het begin van het nieuwe geslacht, de tweede mens. En de tweede mens is Christus zelf. En als je tot geloof komt, word je geboren in dat nieuwe leven en dan mag je deel uitmaken van de tweede mens. En dan in plaats van de eeuwige dood, een bestaan in de buitenste duisternis, ver bij God vandaan, mogen wij in de tweede mens leven hebben tot in eeuwigheid. Ja, eeuwigheid, wat betekent nou eigenlijk eeuwigheid? Als je de woordenboek erop naslaat, dan staat er, het is zonder begin en zonder eind. En meestal leggen we dat uit, het gaat eindeloos door. Het gaat eindeloos door. Toen ons vroeger op Bijbelclub dat er werd uitgelegd wat nou de eeuwigheid was, werd ons een leuk verhaaltje verteld. Stel nu, je hebt ergens een rots, van heel harde steen, een rots, grote rots. En eens in de 1000 jaar komt er een heel klein vogeltje zo aanvliegen en die gaat op die rots zitten om zijn snaveltje een beetje te scherpen. Dus doet zijn snaveltje zo even heen en weer, zodat het een mooi scherp snaveltje wordt. Eens in de 1000 jaar komt hij zijn snaveltje slijpen. Nou, dan gaat die rots gaat daarvan slijten. Hè? Er gaat elke keer een heel klein beetje vanaf. Niet veel natuurlijk, want het is een goede harde steen. Maar stel nu, hij komt eens in de 1000 jaar, op een gegeven moment is die rot zo ver weggesleten dat er weinig meer van over is. Maar als dat zo is, dan is ongeveer 1 seconde van de eeuwigheid voorbij gegaan. Ja, we proberen het toch in menselijke taal, in menselijk begrip, iets van de eeuwigheid te vertellen. Maar eigenlijk moeten we concluderen dat de eeuwigheid niet te verklaren is in termen van tijd. De eeuwigheid kent geen uren, geen dagen, geen eeuwen zelfs. Er is geen klok, geen agenda, geen kalender. Eeuwigheid is buiten de tijd. Ja, nou ga ik helemaal filosoferen, hè. Maar gun me dat even en denk even mee. Kijk, wij zitten gewoon in de tijd. Alles wat we doen heeft met tijd te maken. Een jaar, een maand, een dag, een uur, een minuut, een seconde. Vandaag is het 30 december 2018 en hoe laat is het? Wie kan maar zeggen hoe laat het precies is op dit moment? Iemand een digitaal horloge? Hoe laat is het exact? Ja, dat is niet exact genoeg. 10:52 en ook nog secondes? 52 seconden. Nou, op het moment dat je dat zegt is de tijd alweer voorbij. 55. Dat hebben we mee te maken met de tijd. Wij zitten vast in de tijd. Je kan nooit terug. Zo aan het eind van het jaar zit je wel eens na te denken van ja, toen en toen is er dat en dat gebeurd dit jaar. En eigenlijk als ik kon, zou ik liever even teruggaan. Even dat gesprek opnieuw doen of zo. Hè? Of even iets anders zeggen of iets anders doen. Nee, we kunnen niet terug. We zitten vast in de tijd. We kunnen geen seconde terug. Die tijd die net genoemd wordt is al lang voorbij. We hebben nou weer een nieuwe tijd. En ook kunnen we niet vooruit. We zitten vast in de tijd. We kunnen niet vooruit. Ja, straks begint 2019. En wat denken we dan over 2019? Nou ja, dit, dat, zus en zo. We verwachten wel van alles. We zijn van alles van plan. Maar we kunnen niet vooruit in de tijd om daar alvast het een en ander te regelen. Zodat het vandaag goed is. Nee, we zitten vast in de tijd. Maar God zit niet vast in de tijd. God zelf is eeuwig. Hij is tijdloos. En voor mijn begrippen denk ik dan, hij is buiten de tijd. Voor hem is gisteren, vandaag en morgen exact hetzelfde. En ook voor Christus lezen we, gisteren en heden is hij dezelfde en tot in eeuwigheid. Nou, die tekst wordt vaak misbruikt om aan te geven dat hij elke keer hetzelfde doet, maar dat is niet zo. Hij is dezelfde. En hij is dezelfde vroeger, hij is dezelfde nu en hij is dezelfde in de toekomst. Dat is eeuwigheid. Hij is dezelfde. In hoofdstuk 1 vers 8 hebben we gelezen, hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. Hij die is, die was en die komt. Nou, dat plaatsen we vaak in de tijd. Maar het geeft veel meer aan dan de tijd. Het geeft namelijk de eeuwigheid aan. Hij was er voordat het begin er was. Voor de schepping, voor de grondlegging van de wereld. En hij zal er zijn na het einde der tijden. Na deze wereld, na deze schepping. Maar dan zeg ik het weer in tijdsvormen. Hij was en hij zal zijn en hij is. Maar als je die drie samenvoegt, dan komen we tot het begrip eeuwigheid. Ergens is de eeuwige met de tijd begonnen. En die tijd is ergens begonnen en die loopt over totdat het weer in eeuwigheid doorgaat. Voor de eeuwigheid was hij er al. Na de eeuwigheid? Nee, hij is de eeuwigheid. Dus voordat de tijd begon, hadden we een eeuwigheid, daar is hij. Hij is in de tijd, vandaag, nu. Hij is in de toekomst. Zelfs tot in eeuwigheid nadat de tijd gestopt is. Dat is eeuwigheid. En dat geldt niet alleen voor God, maar ook voor zijn zoon. In het begin was het woord, hij was bij God en hij was God. En ook hier geeft was weer een tijdsaanduiding aan. Eigenlijk zou je moeten zeggen, hij is in het verleden, hij is nu en hij is in eeuwigheid. God is. Christus is. Punt. Ik zei al, ergens te midden van die eeuwigheid is God met zijn schepping begonnen. Een creatie in de tijd. En de eeuwige openbaart zich in de tijd, in de schepping. En God openbaart zich in het Oude Testament vooral als God zelf. De verbondsgod van de God van Abraham, Isaac en Jacob. In de Nieuwtestamentische tijd openbaart hij zich als Jezus, Gods zoon, de zoon des mensen. En nu leven we in de gemeentetijd, in de genade, en openbaart hij zich via de Heilige Geest. Maar altijd in de drie eenheid, ze zijn nooit los van elkaar. En want zo weten we over Christus in de tijd, dat hij betrokken was bij de schepping, alles is door hem geworden. In het Oude Testament kom je hem tegen als zijnde de engel des Heren. In de Evangelie kennen we hem als Jezus. En daar hebben we net over nagedacht met kerst. Hij heeft de naam Jezus gekregen. Waarom eigenlijk? Denk eens even mee. Waarom kreeg hij de naam Jezus? Toen werd het heel stil. We weten het wel. Het is vast de afgelopen dagen nog gelezen. Wat zeg ik al? De zaligmaker, de verlosser. Want dat betekent ook de naam, hè? Tenminste, ik neem aan dat we weten wat de naam Jezus betekent. Dat is toch wel het minste wat we moeten weten. God redt. Hij is de verlosser. Daarom krijgt hij die naam. Hij wordt geboren en krijgt die naam voor zijn aardse taak hier op aarde als zijnde Jezus, de verlosser. En dat is ja, gewoon bij elke taak die hij uitvoert, heeft hij zo zijn eigen naam. Voor ons is hij nu de opgestane Heer, de Heiland. Wij noemen hem Christus. Christus, het hoofd van de gemeente. Straks zal hij zich openbaren als zijnde de Messias. De koning, in eerste instantie van het volk en daarna van de wereld. We hebben nu al vaak over dat hij koning is. Ja, in principe wel, maar we zien het nog niet. Want de koning is nog niet op aarde. Nee, hij komt straks. Hij komt als koning om te regeren, ten eerste instantie over zijn volk en van daaruit over de hele wereld. Hij is wel steeds dezelfde, maar hij is steeds in een andere rol aanwezig. Want aan het eind der tijden, dan is hij de rechtvaardige rechter. En uiteindelijk zal alles in allen zijn. En zo spreekt Paulus daarover. Hij is alles en in allen. En als dat moment is aangebroken, dan begint ook de eeuwigheid. Nou, dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Hoe kan de eeuwigheid nou beginnen? Dan was de eeuwigheid er al. En dat is weer de moeilijkheid als we eeuwigheid in termen van tijd willen plaatsen. Maar dan houdt de tijd op en dan gaan we door in eeuwigheid. Volkomen één met Christus, volkomen één met God. Als we nadenken over wat we dan doen in de eeuwigheid, ja, daar hebben we ook zo van onze menselijke ideeën over, hè. Dan zullen we hem altijd lof zingen. Nou ja, dan hebben we een bundel van opwekking, Johan de Heer en gloriekrokken en nog een eigen bundel. Is dat dan genoeg om de eeuwigheid te zingen? Trouwens vinden we dat wel fijn om de eeuwigheid door te zingen, hè? Een muziekteam wordt op een gegeven moment moe enzovoort. Nou, we zingen in een dienst ongeveer, 7-8 liederen. Als dat de 10 zijn, vinden we dat al veel. Dus laat staan we de eeuwigheid door moeten zingen. Nee. We zijn dan ook buiten de tijd. We zijn eeuwig in een toestand van dankbaarheid. Van lofprijzing. We zijn voor eeuwig in het licht. Voor eeuwig in het leven. Nou, dat zijn dingen die gaan buiten ons verstand. Die kunnen we niet in woorden samenvatten, niet in beelden te vangen. Openbaring doet er een poging toe om het hemelse Jeruzalem te omschrijven. Met poorten van parels en licht en gouden straten enzovoort. Maar we weten het niet. We kunnen het ons niet voorstellen. Het past niet in ons menselijk verstand. Maar één ding is zeker. We mogen in zijn gemeenschap zijn. In zijn heerlijkheid. Dat is waar we naartoe gaan. Dat is de eeuwige toestand die we mogen verwachten. En dan mogen we zijn wie we zijn als mens. Maar dan gelijk aan hem. Met een verheerlijk lichaam en zonder onvolkomenheden. We zouden dan nooit meer honger hebben. Nooit meer dorst. Er is niemand dakloos. Niemand berooid. Niemand is minder waardig. Geen ziekte meer. Geen handicap. Geen verstandelijke beperking. Geen enkele afwijking. Want die zijn allemaal uit de zondeval ontstaan. Dat is helemaal weg. We mogen gelijk zijn aan Christus zelf. Aan God zelf. En dan hebben we het eeuwige leven. En eigenlijk spreekt dan de Bijbel over dat we al bestonden voor de grondlegging der wereld. Ja, als we in Christus zijn, dan zijn we ook van voor de grondlegging de wereld. We zijn uitverkoren van voor de grondlegging de wereld, zegt Gods woord. Ja, uitverkiezing, daar kan je heel lang over praten en hele mooie boeken over schrijven. Maar eigenlijk is maar kort samengevat, wie is er nou uitverkoren? Welke mens is er uitverkoren? Eén mens, Christus. Hij is uitverkoren. En als wij tot geloof komen, worden we in hem geplaatst en zijn we in hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En we mogen nu uitverkoren zijn. En we zijn uitverkoren tot in lengte van jaren, tot in eeuwigheid. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen in Christus bij God. Zo spreekt de Colossensebrief daarover. Dat is nu al. Nu mogen we dat eeuwige leven wat we hebben in hem al ervaren. Mogen we al leven. zij het een beetje beperkt, we hebben nog een oud lichaam. Maar we mogen nu al in gemeenschap met hem zijn en het eeuwige ervaren. Het eeuwige leven mogen we nu al leven. Moet je natuurlijk wel tot geloof gekomen zijn. Want als je niet tot geloof komt, word je niet geboren in die tweede mens. Maak je daar geen deel van uit. Kan je fijn naar de kerk gaan, je kan je Bijbel lezen, je kan misschien wel zelfs wel meezingen enzovoort. En het prettig hebben. Maar als je niet geboren bent in dat nieuwe leven, ja, dan sta je er buiten. Dan hoor je bij het oude leven. En dan ben je nu al dood, maar dan zal je ook tot in eeuwigheid dood zijn. Maar als je tot geloof komt, en het verlossingswerk wat we hier uitbeelden met het avondmaal, als je dat accepteert, je eigen maakt, ja en amen opzeggen, ik geloof dat, ik accepteer dat, dan mag je geboren worden in dat nieuwe leven, dat eeuwige leven. En dat leven mogen we nu al leven. Nogmaals, wel beperkt, ja. Maar die beperking, ik weet niet wat u ervan denkt, maar ik merk het eigenlijk niet zo erg veel meer. Ja, het is wel eens lastig. Toen ik vanochtend hierheen reed, toen zei mijn lichaam eigenlijk ook, joh, je hoort in bed. Wie denk je nou dat je bent, dat je op die manier een preek kan gaan doen? Je hoort in bed te liggen, hoofdpijn enzovoort, misselijk. Straks zaken ik preken, moet ik even naar buiten om over te geven. Dat is een beperking die ik vind als mens. Maar is dat een beperking voor God? Nee, we mogen het eeuwige leven leven. We mogen in zijn gemeenschap zijn. En natuurlijk is ons lichaam dan, heeft van tijd tot tijd problemen en moeilijkheden. En we weten niet wat we allemaal mee te maken hebben straks in 2019. We hebben geen idee wat ons te wachten staat. Gelukkig maar, denk ik dan. Maar wat ons dan ook te wachten staat, wij mogen leven in eeuwigheid. En we kunnen nu op ons horloge kijken van, hé, wat voor tijd is het nu? En wat voor tijd gaan we tegemoet straks in het nieuwe jaar? Nou, denk maar, we zijn in eeuwigheid. En dat wat je op aarde meemaakt, en dat kan soms heel intensief zijn, zowel de blije kant op als de negatieve kant op. Ach jongens, dat is maar tijdelijk. Bekijk dat eens in de eeuwigheid. Bekijk eens wat we hebben in zijn gemeenschap. Dat we nu al mogen leven dat eeuwige leven. Dat we bij hem mogen zijn. En dat we volledig vrede mogen hebben. Volledig acceptatie, wie je dan ook bent, wat je dan ook gedaan hebt. Een volledig vergeving van alles wat je fout gedaan hebt en misschien nog wel fout gaat doen. Ook daar is al vergeving voor. Zo denkt God. God denkt niet meer in tijd, God denkt in eeuwigheid. En al die eeuwige zaken, die mogen we nu al gaan toepassen in ons leven. Of het nou 2018 is of 2019... doet eigenlijk niet ter zake, want we leven al eeuwig. Amen.
Hemelse Vader, wij komen u danken aan het eind van deze dienst, voor uw goedheid, voor uw genade. Heer, voor uw trouw, voor uw rechtvaardigheid. Hemelse Vader, we komen u danken voor wat u voor ons gedaan heeft. Heer, u heeft ons gemaakt. Heer, u bent schepper van hemel en aarde. En u heeft ons ook nog eens gekocht en betaald met uw dierbare bloed. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, dank u wel dat u een God bent en die zegt, ik ben die ik ben. Heer, en of we nou hier leven of misschien aan de andere kant van de wereld, u bent er altijd. En u zult er ook altijd zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de maaltijd die we met elkaar mochten vieren, dat we mochten terugdenken aan wat u voor ons gedaan heeft. Heer, dat u geschopt, geslagen werd, bespot, bespuwd. Heer, dat u ervoor gekozen heeft om onze zonde te willen dragen. Dank u wel daarvoor dat we getuigenis mochten afleggen van ons geloof. Heer, dat we mochten belijden. Heer, u heeft dat ook voor ons gedaan. Heer, en dat we ook deze dienst weer mogen verlaten met die kracht die u aan ons gegeven heeft. Dat het ook een feestmaaltijd is. Omdat we mogen toezien, Heer, nadat u terugkomt om ons te halen. Heer, dat het ook feest mag zijn in onze harten. En dat we uw naam mogen grootmaken op de plek die u aan ons gegeven heeft. Dat we u mogen danken voor al die hemelse zegeningen die u aan ons gegeven heeft. En dat we daar vanuit ook mogen leven. Heer, dat mensen ook dat aan ons gedrag kunnen zien, dat we u lief hebben. In ons spreken, maar ook in ons handelen. Ook naar elkaar toe. Heer, dat we mensen om ons kunnen zien dat we anders zijn, niet beter, maar anders. Omdat we de liefde van de Heer Jezus willen weerspiegelen aan de mensen om ons heen. Heer, dat hoeven we niet als zelf te doen, want zelf falen we. Maar dank u wel dat we uw geest als onderpand ontvangen hebben. Heer, en dat u elke dag bij ons wilt zijn. Dat u ons wilt vertroosten, dat u ons wilt leiden op de weg die we mogen gaan. En dat u er altijd zult zijn. Dank u wel, Heere God, voor die belofte. Amen.
U mag gaan staan. Dan gaan we ons slotlied zingen. Vrede zij u. En daarvoor geef ik u nog een tekst mee. Tekst uit 2 Korinthe hoofdstuk 13. Overigens, broeders en zusters, wees blijde. Laat u terechtbrengen. Laat u vermanen. Wees eensgezind. Houd vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Totdat Jezus weerkomt. Maranatha. Halleluja. Amen.